Hey, ik zit hier vandaag met Ilona Allema van Endless tegenwoordig. Niet meer minimalistisch ondernemen, maar haar nieuwe bedrijfsnaam is Endless. En we gaan vandaag in gesprek over het investeren in vakantiehuizen. Ilona, kun jij jezelf eens even voorstellen?
Ja, nou superleuk sowieso dat je hebt me uitgenodigd voor deze podcast. En ja, om te praten inderdaad over vakantiewoningen. Ik ben business coach, inderdaad met mijn bedrijf Endless, voorheen minimalistisch ondernemen. En dat doe ik nu zo'n 7 jaar. En daarin coach ik ondernemers, vrouwelijke ondernemers, in het nou ja, aanscherpen van hun business en het versimpelen van hun business. Dus ik ben altijd mega scherp op zeg maar, de ruis en de bullshit. En wat doet er echt toe zeg maar, in je business? Daar focus ik me vooral op. En eigenlijk sinds het begin van deze business ben ik ook heel bewust gestart met het investeren in vakantiewoningen. Dus dat is echt een hele ja, heldere, duidelijke strategie was dat voor mij om te investeren in vastgoed. En vooral in recreatief vastgoed. En ja, dit jaar ga ik 100.000 euro ja, passief inkomen doen met vakantiewoningen. En dat is echt wel gewoon ja, gekomen door een goed plan, een duidelijk doel ook te hebben. En continu bij te schaven met de ontwikkelingen in de markt. En ja, dus dat. En ik voel gewoon ook dat ik dit jaar meer vermogende vrouwen om me heen wil creëren en wil inspireren om ja, hiermee aan de slag te gaan. Dus ik vind het superleuk om ook mijn verhaal in deze podcast te delen.
Ja, superleuk. Wauw. 100.000 euro passief inkomen met vakantiewoningen. Ja,
Ja. Dat
ja.
zie ik dan niet als passief inkomen, om daar meteen even duidelijkheid in te brengen. Want ik spreek best wel vaak ondernemers die denken, nou, ik wil meer passief inkomen. Ik wil niet alleen afhankelijk zijn van wat ik actief doe in mijn bedrijf. En toch is mijn strategie er niet op gericht om al dat geld te gebruiken, zeg maar, privé en als echt inkomen te zien. Maar vooral weer herinvesteren, zodat ik van dat geld meer geld kan maken.
Ja. Heel
Dus.
interessant, Ilona. Neem ons eens eventjes mee naar het begin. Want 100.000 euro, een ton passief inkomen tussen haakjes, dat is er niet in één keer.
Nee.
Hoe ben jij begonnen?
Nou, ik ben in eerste instantie begonnen met een potje gewoon. Dus echt een geldpotje, letterlijk op mijn rekening. En dat noemde ik Tiny House. Dus ik wilde heel graag een Tiny House. Daar begon het mee. Maar eigenlijk na wat onderzoek, nou, dat duurde ongeveer 1 jaar, 1,5 jaar, kwam ik er toch wel achter dat het heel moeilijk is in Nederland om echt je eigen tiny house te bouwen en daar ook in te wonen. Dus dat zijn dan echt vaak al bepaalde projecten waar je in kan stappen. En dan woon je bijvoorbeeld ergens in Flevoland of zo, bij Lelystad of Almere. Dacht ik, ja, daar zie ik mezelf echt niet wonen. En dus om daar echt in te wonen, zeg maar, als woning, is dat best wel lastig in Nederland en ook gewoon beperkt qua ruimte, merkte ik. En toen dacht ik, ja, ik kan dan natuurlijk ook als een soort van vakantiehuisje, daar kan ik natuurlijk ook naar op zoek gaan, dat ik er wel gebruik van kan maken, maar ook kan verhuren, is dat wellicht een optie. En zo ben ik eigenlijk, ja, vanuit het verlangen voor een tiny house ben ik in die vakantiehuisjes gedoken. En toen dacht ik, nou, ik maak er gewoon een tiny cabin van. En zo heb ik dus in 2020 mijn eerste vakantiewoning aangekocht op de Veluwe. En die ben ik dus ook meteen gaan verhuren. En daar draaide ik in het eerste jaar 20.000 euro omzet mee. Toen dacht ik, oké, dit is interessant. Dit wil ik vaker gaan doen. Ja, en zo ben ik vorig jaar heb ik dan mijn tweede huisje gekocht, ook op de Veluwe. En nu dit jaar ga ik daar twee huisjes bij kopen. En dat is wat ik net ook zei over dat sneeuwbaleffect. Als je eenmaal daarin zit en je gaat de inkomsten ervan ook weer herinvesteren, kan het best wel snel gaan, hè? Dus
Ja.
het is niet zo dat je dan moet wachten tot je weer, ja, hoe moet ik het zeggen, tot je weer een soort van ton hebt of zo.
Ja, neem ons, ik wil het heel even stap voor stap met jou doorlopen, zeg maar, hoe je dat gedaan hebt. Want je zegt, ik heb een huisje inderdaad op de Veluwe gekocht. Is dat dan op een vakantiepark geweest of is dat met eigen grond?
Ja, dat is eigen grond, heb ik dat gekocht. En dat is inderdaad op een klein park in Putten is dat. En het is ook wel echt zo dat in Nederland, als je aan vakantiewoningen denkt, dan denk je vaak aan, weet ik veel, Landal of Europarks of dat.
Rompot.
Maar daar moet je verder van wegblijven, want die snoepen ontzettend veel rendement. Er zijn eigenlijk maar, ik denk misschien een lijstje van 10 parken in Nederland die ik kan opnoemen, zeg maar, waar je kan verhuren in eigen beheer. Dus gewoon wat jij zelf wil via Airbnb of je eigen website of booking.com. En waar ze geen percentage snoepen van jouw rendement, zeg maar, van jouw inkomsten. En dat wil je graag. Dus je wil natuurlijk dat die volledig rendement voor jou bedoeld is. En dat is
Inderdaad, alleen
eigenlijk.
parkkosten dan, denk ik.
Ja, in dit
Jaarlijks.
geval, zeg maar, van mijn eerste vakantiewoning betaal ik, zeg maar, ruim, ja, zeg maar, €1000 parkkosten. Dat is omdat ik eigen grond heb. Maar als je bijvoorbeeld een huurkavel hebt, wat soms ook een mogelijkheid is, dan betaal je meestal zo 2000, €2500 voor de kavel. Maar dan koop je wel veel lager vaak je huisje aan. Dus tegenwoordig in de huidige markt kun je bijvoorbeeld voor 80.000, 90.000 een vakantiewoning met grond kopen. Maar bijvoorbeeld voor 40, 50.000 kun je een huisje kopen met een huurkavel.
En
Zit
dit kun je dit laten financieren of moet je dit echt helemaal met eigen geld doen?
Ik heb alles met eigen geld gedaan. Dat is ook een bewuste keuze. Als in, omdat ik ook het geld in mijn potjes beschikbaar had. En dus al het geld ook uit mijn bedrijf haalde. Hè, om dat te financieren. En voor mij dus ook allemaal netto resultaten zijn. Dus dat vind ik heel fijn. Over het algemeen is het zo dat je kan het wel financieren. Bijvoorbeeld door de overwaarde van je woning. Er zijn banken die middels de overwaarde een vakantiewoning financieren. Dus dat moet je echt uitzoeken met je eigen bank, met je eigen hypotheek. Dus dat kan. En wat ook kan, is bijvoorbeeld een privélening. Die je voor bijvoorbeeld voor een auto af kan sluiten of voor een keuken. Dat soort leningen zijn er ook. Daar betaal je vaak 6, 7% rente op. En maar die kun je ook afsluiten, bijvoorbeeld voor een vakantiewoning. Ja, soms zit er wel een bedrag aan vast voor wat de max mag zijn. Maar je kan best voor €60.000 zo'n huisje met zo'n lening betalen. Of als je zegt, nou, ik betaal zelf 40.000 en ik stop er 60.000 met de lening in. Dan heb ik een ton, dan zou dat ook kunnen. Dus dat is ook een optie. Of wat soms ook mensen doen is van ouders. Dus dat ze geld lenen van ouders die best wel vermogend zijn. En die denken, ja.
De bank, maar dan wel
Ja,
inderdaad.
precies.
Ja.
En die op die manier het huisje financieren. Dus ik heb bijvoorbeeld zelf, bijvoorbeeld als je het hebt over overwaarde, ik heb zelf ook veel overwaarde in mijn woning, maar ik kan dat zelf niet investeren. Ik kan dat niet gebruiken, omdat dat in onze hypotheek niet mogelijk is. Dus dat moet je echt even onderzoeken voor jezelf.
Ja, interessant. Nou ja, je noemt al verschillende mogelijkheden eigenlijk om het überhaupt te kunnen financieren. En ik denk dat dat al heel interessant is, want heel veel mensen denken vaak van oké, ik moet een pot met geld hebben en daarmee kan ik een huisje kopen. Maar er zijn eigenlijk zoveel verschillende manieren om het te financieren. Want dat is ook weer verder kijken eigenlijk dan,
Ja,
dan instelling.
zeker. En de combinatie van verschillende manieren, van eigen geld met een lening of eigen geld met familie. Ja, dat kun je natuurlijk ook met elkaar combineren.
Ja.
Het meest belangrijke is natuurlijk dat je een huisje koopt waarvan je voelt, hier kan ik rendement mee maken. Waardoor je ook een soort van vertrouwen voelt, hè, dat het dat oplevert. En dat je daardoor ook die investering of die lening aan wil gaan. Dat
Ja, want hoe bepaal jij voor jezelf, zeg maar, een fictief rendement? Voordat je een huisje koopt, hoe bepaal jij wat de verwachting is qua rendement? Qua
Ja.
bezorgingspraat en dat soort dingen.
Ja, nou daar heb ik een heel mooi Excel-sheet voor, om dat allemaal door te rekenen. Dus ik kijk natuurlijk sowieso naar de aanschafprijs van een woning. Dus mijn strategie is eigenlijk altijd om zo laag mogelijk aan te kopen. En dat is niet hoe iedereen erin staat, want er zijn ook investeerders, zeker binnen vastgoed ook, die veel meer uitgaan van de waarde van de woning en wat ook zo'n woning later nog op kan leveren.
Ja,
Dus
dat doen wij. Ja.
ja, precies. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar een huisje van €50.000, ik verwacht niet dat die over een jaar een ton is. dat verwacht ik niet. Dus als dat wel je doel is om er op lange termijn waarde uit te halen, dan heb je natuurlijk een andere strategie nodig. Voor mij is het meer zeg maar, op de korte termijn, dus zo laag mogelijk investeren en zo hoog mogelijk rendement eruit halen. Dus dat is gewoon doorrekenen. En hoe bereken je dan, zeg maar, hè, want de aankoop weet je, je weet wat dat bedrag is. Maar wat ga je binnenhalen? Wat ga je als inkomen geven? Dat weet je natuurlijk niet helemaal zeker. En wat ik eigenlijk altijd doe, is onderzoeken van zeg maar, de locatie. Dat is één ding. Dus waar staat zo'n huisje? En wat is gemiddeld ook wat verhuurd wordt hè, in die omgeving op zo'n park? Wat zijn dan de gemiddelde prijzen ook van die huisjes? En ik kijk bijvoorbeeld zelf altijd op Airbnb. Kijk ik gewoon naar bijvoorbeeld huisjes op dat park waar ik dan zoekende ben. En dan ga ik gewoon kijken bij zo'n huisje van, hey, hoe is die kalender
Ja,
ingevuld
oh,
de
kijk.
komende maanden?
Dat deed ik ook wel eens, want ik heb die berekeningen voor vakantiehuizen in Nederland ook gemaakt. Dus exact zo, ja.
Ja,
Ja.
en dan ga ik gewoon kijken van, zijn ze, weet ik veel, de helft van de maand volgeboekt? Zijn ze ieder weekend volgeboekt? Wat doet zo'n huisje die daar een beetje op lijkt? En op basis daarvan kan ik wel een inschatting maken. Dat ik in ieder geval wel 50 of 60% bezetting kan hebben over het hele jaar. En dan ga ik dus rekening houden met bijvoorbeeld 60% bezetting. En dan rekent hij de tool voor mij uit van oké, dan heb je zoveel ROI, zeg maar, maak je op dit huisje.
Ja, interessant. Wat zie jij qua verschillen zomer en winter? Want wordt het verhuurd in de winter? Of?
Ja, alleen januari is een soort van dipmaand. Ik denk dat mensen een soort van vakantie, kerstdagen en dat soort dingen hebben gehad. Dat het even een soort van...
Dus, ja.
Van naar beneden gaat. En dan februari is, ja, krabbelt het alweer wat op. Zie je eigenlijk alweer dat die boekingen weer komen. En dan is het eigenlijk het hele jaar door in Nederland. Want Nederlanders gaan best wel vaak weekendjes weg. Ik richt mij vooral met mijn huisjes op of stellen of vriendinnen of zussen, zeg maar. Dus niet gezinnen. Dus die gaan heel veel buiten de vakanties ook met elkaar weg en op pad. En ja, dus daar kan je echt wel goed rendement mee maken als je op die doelgroep focust. En dan zie je ook dat het sowieso tot oktober, november mensen ook gewoon graag op de Veluwe lekker willen wandelen, wild willen spotten, vuurtjes willen maken, weet je, dat soort dingen. En ook rondom de kerst, oud en nieuw, zaten wij ook helemaal vol. Dus dan willen mensen ook gewoon
Ja.
even een paar dagen ertussenuit. Even gewoon niet thuis, maar mensen willen ook niet in een hotel met allerlei andere mensen. Mensen willen ook niet op een park met allemaal kinderen.
Dus dan komen ze bij jou uit. Ja, dus.
Ja, dan gaan ze zoeken op Airbnb naar huisjes die net even anders zijn.
Ja.
En als je dan opvalt ook in Airbnb en je onderscheidt je een beetje ook qua interieur, zeg maar, van de, nou ja, ik noem het maar altijd de rode leren banken, zeg maar.
Ja, precies. Even net wat hipper. Ja.
Als je het wat hipper inricht en het een beetje leuk aankleedt, ja, dan komen zeg maar wel. Ik heb echt heel vaak gasten die gewoon zoals jij en ik, gewoon vrouwen in mijn leeftijd, die komen.
Ja, vaak lijken je klanten slash gasten op, ja. Hey, en jij hebt hem via Airbnb ook, via Booking.com, of waar haal je gasten?
Airbnb,
Oh,
ja.
Airbnb, ja.
Dat loopt super goed. En ik heb nooit gewerkt zelf met Booking.com. Maar de ervaringen die ik heb van andere mensen is vaak dat je dan heel veel vaak buitenlanders aantrekt. En die sommigen ook wel. Ze hebben bijvoorbeeld Italianen die er echt gewoon een zootje van maken. Het heel smerig achterlaten. Nou ja, dus het trekt weer ander publiek dan Airbnb. En met Airbnb heb ik vooral Nederlanders als gast of Belgen.
Oké, interessant. En
Ja.
wat zie je bij Airbnb wat ze qua commissie rekenen? Want dat is volgens mij best gestegen, of niet?
Nou, ik weet niet het exacte percentage meer. Maar volgens mij is het voor mij, zeg maar, als host. Ik dacht iets van 3% of zo. Dat is vrij laag. En de
Oh,
rest wordt doorberekend aan de gasten.
ja, precies. Dus ja.
Je kan daar volgens mij wel voor kiezen. Dus dat jij als host, volgens mij, dat doet. En dat je dus lager kan verhuren of zo. Dat het niet doorberekend wordt. Maar de meeste mensen doen dat niet. Ik heb dat eigenlijk nog nooit bij iemand gehoord dat ze dat.
Nee, precies. Maar dan komt het bedrag er voor de gast bij, zeg maar, bij de
Ja,
eindafrekening.
dat zien ze
Ja.
ook echt, zeg
Ja.
maar. Ja, dat kunnen
Ja.
ze echt zien ook bij de boeking. Ja.
Ja. Ja. Nee, leuk. Als we zo even teruggaan naar hoe vind jij die pareltjes? Want op de grote vakantieparken moet je niet zijn. Ga jij rondrijden? Kijk je op marktplaats? Hoe doe
Ja.
je dat?
Ja, zeker. Nou ja, sowieso op Airbnb dus. Zoeken naar hele toffe huisjes in eerste instantie ben ik bijvoorbeeld ook gaan zoeken. Dat ik dacht, hé, waar staat dit huisje? En vaak lees je dan in de omschrijving wel op welk park ze zitten. Dat ik dacht, oh, interessant park. Dan mag je dus ook verhuren. Dat weet je dan meteen. En dan ben ik gewoon een aantal van die parken gewoon gaan bezoeken. Dus zonder überhaupt een huisje wat er te koop staat, gewoon eens zo'n park oplopen. En eens kijken van, hé, wat is de sfeer van zo'n park? Zit het meteen aan het bos of aan de heide? Of hè, wat voor indruk krijg je ermee? Ik heb ook wel parken bezocht die dan best wel een beetje verloederd zijn. En wat oude huisjes, dat ik dacht, ja, hier zie ik mezelf niet zitten en wil ik ook geen gasten ontvangen. Maar op een gegeven moment. Ja, ben ik toch wel, wat ik zei, zo'n lijstje van 8 tot 10 parken die ik ben tegengekomen. Want ik zeg, ja, deze zijn wel echt interessant. En die hou ik dan ook gewoon echt in de gaten. Dus zodra ik op Marktplaats of op Airbnb zo'n huisje vind op zo'n park, dan ga ik meteen een afspraak maken om te komen kijken.
Merk je dat er veel concurrentie is? Dat er veel kijkers zijn?
Ja, soms wel. Als het echt zo'n pareltje is die zeg maar en af is en best wel goed geprijsd is, dan zie je best wel wat mensen daarop afkomen. Als het wel goed geprijsd is, maar er moet nog wat aan gedaan worden, dan zie je minder mensen komen. Dus er zijn ook heel veel mensen die houden niet van het opknappen en daar wat aan doen. Dus die kunnen daar niet doorheen kijken.
Want daar zit juist de meerwaarde op, hè? Dus wij komen ook alleen maar opknappers, ja.
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 Ik vind het ook super leuk om op die manier er gewoon ja, iets van jezelf te maken en het eigen te maken. Ik vind dat heel leuk om dat te doen. Maar sommige mensen vinden dat dus helemaal niks. Die willen gewoon instap klaar. Dat is ook met woningen zo. En ja,
Ja,
en
de
dan
mensen
komen
sowieso
dan
laag.
uit zo'n park waar het helemaal nieuw is en voor hun gedaan wordt. En die komen op zo'n park. Ja, en dan heb je 4-5% rendement. Ja, als dat is wat je wil, of je daar oké mee bent.
Ja, en hoeveel procent rendement reken jij op?
Nou, toch wel minstens zeg maar tussen de 16 en 20%. Daar begint het eigenlijk mee voor mij. Dan vind ik het interessant worden. En alles wat erboven zit, ja, dat is natuurlijk. Ik heb mijn laatste huisje aangekocht voor een heel laag bedrag. Daar moet wel aan verbouwd worden. Maar ook met de verbouwing kom je bijvoorbeeld hè, op een €35.000 totaal. Maar ik kan daar €25.000 mee verdienen. Dus je kan wel snel uitrekenen wat voor rendement dat
Dus
is.
35.000 euro huisje inclusief
Ja.
verbouwing.
Ja.
Dat is op huurgrond, denk ik, deze.
Huurgrond.
Ja,
Ja. Ja.
precies.
Ja.
Ja. Ja. Maar ja, inderdaad, de bedragen die jij noemt. Ik denk dat het investeren in vakantiehuisjes is inderdaad een hele andere strategie dan investeren in vastgoed voor lange termijn. Waar wij juist heel erg kijken ook naar wat zou de groei zijn van de waarde van het pand, zeg maar. Weet je wel, dat nemen we ook mee.
Ja.
Maar ik denk dat investeren in vakantiehuisjes veel laagdrempeliger ook kan zijn.
Ja, sowieso laagdrempelig. En je kan dus op korte termijn heel veel rendement
Ja.
maken. Wat je vervolgens weer kan herinvesteren. En dat herinvesteren, sowieso in investeren in iets, hè, heeft tijd een hele belangrijke factor. Omdat je dan dat compound effect krijgt. En dat is ook op het moment dat ik nu al zeg maar ja, op jaarbasis die ton binnen kan halen. Uit die huisjes en die ton kan ik 10 jaar of 20 jaar laten renderen. Kan dat enorm, dat compound effect is enorm, zeg maar.
Ja.
Terwijl dat als ik bijvoorbeeld een veel grotere aankoop doe of een hogere prijs aankoop en ik heb daar ook nog een lening op zitten, dan kan ik veel minder geld, zeg maar, echt daadwerkelijk wegzetten en herinvesteren. Want ja, ik moet ook die hypotheek afbetalen of die lening. Dus ik kan veel minder bouwen aan die potjes. En nogmaals, het is een strategie, hè? Dus dat is een keuze die je voor jezelf moet maken. En ja, ik zeg altijd, er is geen goed of fout, hè? Wat voor strategie je kiest. Maar dit is wel de strategie die ik in ieder geval daarin kies. En die voor mij gewoon heel goed werkt, ja.
Ja, mooi. En wat is uiteindelijk jouw doel? Want investeren in vastgoed zie ik altijd als middel, zeg maar. Niet zozeer om heel veel huisjes te hebben, maar nou ja, als middel om een bepaald leven te creëren. Wat is jouw doel? Waar doe jij het voor?
Mijn doel in eerste instantie toen ik begon was dat tiny, tiny house. En toen werd dat een vakantiehuisje. Toen dacht ik, hey, dit is interessant. Oh, hier ga ik, hè, hier wil ik meer mee doen. Dat was sowieso wel voor mezelf, omdat je natuurlijk als ondernemer geen pensioen opbouwt, hè? Dus daar begon het ook wel mee. Maar nu is het voor mij wel echt gelinkt ook aan het grotere plaatje. Zeker, wij hebben 2 jaar geleden in Zuid-Afrika gewoond met het gezin, met mijn man en mijn dochter. En daardoor voelde ik ook heel sterk toen ik terugkwam in Nederland van, ik zie mezelf niet altijd in Nederland wonen, in ieder geval niet het hele jaar. Dus hoe fijn is het als ik op een gegeven moment mijn huis, mijn woninghuis hier in Nederland kan verhuren, of mijn dochter woont hier als ze gaat studeren. En wij wonen de helft van de tijd, weet ik veel, in Zweden, op Bali en dan weer in Nederland. En dat kan dus met die inkomsten die we dan en uit die verhuur halen, want dan kan die ton gewoon, die kunnen we gewoon, laten we zeggen, uitbetalen. Hè? Gewoon om die vakantiehuisjes. Maar die pot met geld die we dan al hebben gecreëerd, ook weer door die herinvesteringen, die ook weer groter is geworden. Ja, daar kunnen we natuurlijk ook van genieten of nog op andere manieren investeren. Ja, dan zit er ook nog overwaarde in dit huis waar we gewoon in wonen. Dus dat is ook een soort van pensioen eigenlijk daarin. Dus ja, dan denk ik van, oh ja, over 10 jaar ben ik 50. Nou, ik vind het wel prima.
Ja, ik vind het heel mooi om te zien hoe jij dat heel strategisch en berekenend allemaal doet. Jij werkt echt met een plan en je houdt je ook aan je plan. Dus niet van oké, we pakken er toch even €10.000 uit voor, weet ik veel, een lange vakantie of iets dergelijks. Maar
Nee,
volgens mij ben je echt
ja,
heel
daar heb ik dan weer
strak.
andere potjes voor.
Ja. Want vertel eens even binnen jouw bedrijf, hè? Ben jij van heel erg terug investeren in je bedrijf? Of trek je het er juist allemaal uit en gooi je het dus inderdaad in vastgoed? Of hoe is je strategie daarin?
Ja, dus ik heb nu 7 jaar dit bedrijf. En eigenlijk vanaf het eerste moment was mijn strategie daarin ook inderdaad om zoveel mogelijk uit mijn bedrijf te halen. Dus mezelf. Eigenlijk, hè, wat je vaak ziet, is dat ondernemers heel veel geld in hun bedrijf laten zitten en daar heel veel investeringen voor doen. In coaching, in online programma's, noem maar op. Ik heb dat gewoon zo laag mogelijk gehouden. Dus mijn kosten zo laag mogelijk houden. Dat is iets, ja, vanuit het minimalisme waar ik ook gewoon heel scherp op ben. En ook privé gewoon de kosten heel laag houden. Dus ik doe ook de financiën thuis daarin. En hoe lager je die kosten kan houden, hoe meer geld zeg maar, je beschikbaar hebt om in zo'n potje te stoppen. En dat is wat ik gewoon gedaan heb. En vorige week sprak ik op een event en toen vroeg iemand ook nog van ja, dat minimalisme en dat hè, minder en zo. Ja, hoe gaat dat dan samen met veel geld verdienen? En voor mij is het ook wel dat juist op het moment dat je heel kritisch bent ook op je uitgaven en die kosten heel laag kan houden, hoe meer geld je eigenlijk ook overhoudt. Dat vergeten mensen vaak. Dus ja, ik hou heel veel geld over.
Ja, mooi. Want vaak zie je ook als je meer gaat verdienen, ga je ook meer uitgeven. Maar door juist daar kritisch op te zitten. Ja, ik vind dat heel mooi en inspirerend hoe je dat doet. Ja, want heel veel mensen focussen zich alleen maar op meer verdienen.
Ja.
Ja, als je het aan de andere kant ook meer gaat uitgeven, ja, weet je, dan hoef je eigenlijk ook niet meer te verdienen. Want het is,
Ja,
ja, maar
durf
door beide kanten scherp te zijn, ga je overhouden, inderdaad. Dus ja.
ja, zeker de afgelopen 7 jaar heb ik ook nooit in mijn business heel erg, ben ik niet bezig geweest met grote investeringen of ik moet zoveel omzet doen of ik moet verdubbelen, omdat ik heel erg hiermee bezig was ook. Nu dit jaar ziet het er wel iets anders voor me uit, want ik ga dit jaar wel echt verdubbelen of wil ik verdubbelen met mijn omzet echt in mijn bedrijf. Maar omdat ik hier heel sterk nu in ben en ik ook soort van dit patroon gecreëerd heb, weet ik gewoon dat ik niet zeg maar meer kosten ga maken of dat ik niet meer daar zelf privé uit ga halen. Dus dat ik eigenlijk nog meer geld hierin kan stoppen en voor me kan laten werken, omdat ik het spel ken zeg maar en beheers ook. En als je dat niet beheerst en je gaat dan meer geld verdienen, ja, dan kom je in dat patroon. Dat
Ja,
klopt.
ja, 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 interessant. Ja. Hey, en dus 2 vakantiehuisjes in Nederland inmiddels. Ik heb je ook Zweden een aantal keer horen noemen. Hoe zit dat precies?
Ja, nou dat was ook wel bijzonder, want Zweden zijn wij zelf een aantal keer geweest. En dat is ook echt, stond ook soort van bij, eigenlijk op nummer 1 toen, voordat wij naar Zuid-Afrika gingen. Dachten wij aan Zweden, maar het werd Zuid-Afrika. En toen ik terugkwam uit Zuid-Afrika en waar ik ook wel het idee had van, oh, misschien gaan we daar een huis kopen als we daar langer gaan wonen. Maar dat ging niet door. En toen kwam Zweden ineens weer op mijn pad. En toen dacht ik van ja, oké, interesting. Het gaat dus niet over Zuid-Afrika, maar het gaat over Zweden. En ben ik dus gaan kijken naar de markt in Zweden. En daar kan je ook heel goedkoop huisjes aankopen. En het voordeel
Wat voor
daarvan
prijzen
is.
spreken we dan in Zweden?
Sorry?
Over wat voor prijzen spreken we dan in Zweden?
Ja, zeg maar tussen de 50.000 en 100.000 kun je een huisje kopen of een huis kopen met best wel veel grond. Soms echt wel met 2.000 vierkante meter grond. Wat dan ook eigen grond is. Dus het is allemaal, ja, hoe zeg je? Je koopt eigenlijk gewoon een huis en je mag het erin wonen, maar je mag het ook als vakantiewoning gebruiken.
Ja, ze
Dus
hebben
dat.
daar geen onderscheid in Zweden op
Nee.
de markt. Dus recreatief en gewoon wonen is wordt onder
Ja.
één kam, ja.
Precies. En ze hebben een lage overdrachtsbelasting ook. Dus hier in Nederland, zeker als jij ook een vakantiewoning met koopgrond koopt in Nederland, betaal je ook gewoon 10,4%
Ja.
belasting. Dat is bij huurgrond dan niet zo. Dus dat is wel het voordeel als je huurgrond koopt, dan heb je die overdrachtsbelasting niet. Of officieel zou dat moeten, maar niemand doet het, om het zo maar te zeggen. En in Zweden is dat ook heel laag. Dus het is ook 1,5%. Dus ja, dat is heel lage overdrachtsbelasting. Dus dat is ook heel gunstig, omdat je dus ook weer ja, relatief goedkoop aan kunt kopen.
Ja, en daar zit het hem in natuurlijk. En waar zit jij in het proces? Want heb je al gekocht of ben je nu aan het onderzoeken of het echt inderdaad zo interessant is? Of...
Ja, we zijn er nu 2 keer geweest in Zweden. Om echt ook daar te gaan kijken voor huisjes. En we hadden ook een huisje. We zaten ook in het proces van een huisje om te kopen. Alleen het proces in Zweden, dat is wel echt een nadeel in Zweden. Het is eigenlijk een soort van veiling. Dus het is niet zoals in Nederland dat jij gaat bieden en nou ja, je gaat in onderhandeling vervolgens. Nee, daar is het heel open en transparant dat iedereen online gaat bieden. Maar als de koper denkt, nou, er valt nog wel meer uit te halen, dan kunnen nog meer mensen meebieden. En dus kun je ook elkaar overbieden. En dat, je kunt precies zien wat de bedragen dan ook zijn. Maar het kan ook best zo zijn dat je nu in het proces zit en volgende maand komt er nog iemand die zegt, ja, ik wil wel meer bieden. En die koper denkt, oh ja, prima, dan wil ik het wel aan jou verkopen. Of wil jij nog meer bieden? Vragen ze dan.
Ja, dus het kan ook best wel lang duren voordat je uiteindelijk je deal binnen hebt.
Ja, dus wij
Ja.
zaten ook met een huisje, zeg maar, in dat proces. Ja, en op een gegeven moment moet je wel voor jezelf de grens stellen van hoe ver ga je dan nog? Wat wil je nog betalen? En als jij dan bijvoorbeeld 70.000 in je hoofd hebt, of in je potje hebt in dit geval, ja, dan is ineens 90.000. Ja, dan ga je wel echt ver, zeg maar, daar overheen. En dan denk ik van ja, oké, als ik 90.000 dan moet betalen, dan kan ik net zo goed dat nog zeg maar delen in 50 voor een huisje en nog 40 en weer verder bouwen. Zo denk ik dan. Hoe meer geld ik in één huisje moet stoppen, hoe minder ik het kan spreiden en hoe minder ik ook daar weer inkomsten uit kan halen. Dus ja, ik stop liever dus minder geld in één huisje. Dat is het een beetje. Nu ben ik er dus weer geweest 2 weken geleden en daar hebben we ook wel een heel tof huisje gezien. Je moet dan even denken aan gewoon 40.000 euro, hè, voor een huis met superveel grond. Een oud boswachtershuisje, echt super tof.
Zijn dit houten huizen of wat voor huizen zijn
Ja,
dat?
en allemaal
Ja.
houten huizen.
Ja.
Vaak wel op beton gebouwd. Dus je
Oké,
hebt
ja.
betonnen fundering, maar de rest is hout. Maar wat je daar wel veel ziet, zeker in bepaalde toeristische omgevingen, dat je ook de beheer zeg maar uit handen kan geven. Dus de schoonmaak of de tuin, dat soort dingen.
Maar hoe
Ook
vind je daar de
in.
juiste partijen voor?
Eigenlijk via de makelaar met wie wij samenwerken. Dus ik heb zeg maar een makelaar. Zij woont in Nederland, maar zij heeft in Zweden ook gewoond. Dus zij kent de Zweedse markt heel goed en spreekt ook Zweeds. En zij is zeg maar een soort van tussenpersoon. En zij weet ook al die partijen te noemen, ook weer in contact met de makelaar daar. Voor specifiek die huisjes. Ja, wie heb je nodig, zeg maar? Want je gaat niet vanuit Zweden. Ja, heel praktisch bijvoorbeeld, hè, in de winter. Ja, je wil natuurlijk je pad sneeuwvrij houden. Want anders kan niemand je pad
Ja,
op.
dat soort dingen,
Ja,
ja.
dat soort dingen. Je gaat niet even nu naar Zweden vliegen om dat pad schoon te maken. Dus je hebt daar echt iemand voor nodig. En dat kunnen zij, daar weet zij allemaal partijen voor. Dus dat is natuurlijk heel gunstig.
Dat is interessant, hè? Als je eigenlijk één stap zet, dan volgt de rest wel. Want dat vragen mensen bij mij qua Madeira ook. Maar bij ons gaat het precies hetzelfde. Via de makelaar kom je in contact met een hypotheekverstrekker. En van zover, weet je wel. Uiteindelijk ook met managementbedrijven voor het bijhouden van je pand, ja.
Ja, precies. Ja, zeker. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar als je er niet zelf het hele jaar door woont, dan kan je dat ook niet doen. Je kan niet dan de tuin bijhouden vanuit Nederland. Dat
Ja,
gaat
dat
niet.
zul je toch moeten uitbesteden. En dat neem je ook weer mee in je rendementsberekening natuurlijk.
Zeker. Maar goed,
Ja.
een tuin hoef je niet iedere week te doen. Dus als je dat iedere maand door iemand laat doen, of in mijn vakantiehuis op de Veluwe doe ik het zelf één keer per kwartaal.
Het is ook een hele mindful bezigheid, toch? Omdat,
Ja, maar ook dat je het hoeft niet allemaal. Ik weet, je hebt ook echt wel zo'n boshuisje. Dus ja, weet
Nog
je, je
niet
kan elke dag
perfect.
je daar de dennennaalden vegen, maar dat schiet niet op, zeg maar. Dus
Ja,
dan.
nee, dat is ook. Hey,
Ja.
maar interessant, Zweden inderdaad. Dus ben jij vooral naar Zweden getrokken als in oké, daar kan ik goedkoop aankopen? Of heeft dat ook iets met persoonlijke voorkeur, zeg maar, te maken?
Ja, ook wel dat ik mezelf daar ook echt zie wonen, hè, of in ieder geval een deel van het jaar. Dus dat speelt natuurlijk ook wel een rol. En nou ja, inderdaad, net noemde Bali, dat is ook een heel interessant land, wat ook op mijn pad is gekomen. Dat is niet meteen het eerste land waar ik aan denk van, oh, daar zou ik willen wonen. Dat heeft niet mijn voorkeur. Maar daar staat dan zeg maar voorop dat het gewoon heel interessant is om te investeren.
Ja, is het nog steeds zo, Bali? Want in mijn ogen zou je zeggen, Bali is redelijk uitgemolken, net zoals Ibiza of zo bijvoorbeeld. Maar
Ja.
er zijn nog steeds lage aankoopprijzen ook.
Ja, je kan daarvoor rond een ton, zeg maar, kan je een villa of appartement aankopen of mee investeren in projecten. En dus bijvoorbeeld ook iemand die ik ken, die heeft €120.000 geïnvesteerd of meegeïnvesteerd in een enorme, ja, nieuwe villa. En die haalt daar 30% rendement uit. Dus dat is wel echt interessant.
Ja, precies. Waar vind je dat soort projecten waar je eigenlijk samen in kunt investeren?
Ja, nou ja, dat is dan weer zeg maar op het moment dat je daarin gaat verdiepen, dat je mensen leert kennen, ook via Instagram soms
Netwerk.
gewoon.
Ja.
Maar ik had bijvoorbeeld vorige week ook een klant en die vertelde ik ook van, oh ja, ik ben bezig met Bali. Oh, wat grappig, ik ook, want ja, ik heb een vriend en zij woont dan in Haarlem. Ik heb ook een vriend en die is daar ook mee bezig of die heeft daar ook iets gekocht. Dus op het moment dat je het al uitspreekt, zijn er al meer mensen die denken, oh, ik kan jou ook van informatie voorzien, of ik ben er geweest, of dat soort dingen. Dus dat volgt vanzelf. En ja, het is ook gewoon vooral googlen. En vooral googlen, ik ben vooral gaan googlen op in het Engels, dus niet zozeer vanuit Nederlands, maar echt vanuit Engels als het gaat om properties in Bali, investment properties. En dan kom je echt wel bij een aantal partijen uit die al langere tijd ook in Bali zitten. Die ook ja, een goede naam hebben. En die zowel bijvoorbeeld bestaande projecten verkopen en beheren. Dus die kunnen bijvoorbeeld ook
Interessant, ja.
verhuur doen. Of het zijn zeg maar meer projectontwikkelaars die ja, in nieuwe gebieden, nieuwe stukken land opkopen en daar villa's bouwen. Waar je dus of nou ja, in zijn geheel kan investeren of deels mee kan investeren.
Ja, en daarover gesproken, hè? Want denk jij dat het interessant is om met meerdere mensen in één pand te investeren?
Nou, als er iets boven hangt wat dat begeleidt en juridisch ook goed in elkaar zit, dan zou ik dat zeker doen. Ik zou ook zo mee investeren in iets als ik dan hoor 30% rendement, zou ik ook wel mee willen investeren. Want dan hoef ik zelf niet 5 of 6 ton op te hoesten voor een villa. Dus dat is zeker interessant. Maar ik zou het niet zo snel doen als het, weet ik veel, als mijn vriendin zegt, zeg maar, van, oh ja, leuk, zullen we samen in Zweden? Dan denk ik, nee, dat is dan, of mijn zus of zo, omdat je dan ook gedoe onderling kan krijgen.
Ja,
Het moet
precies. Ja,
wel echt een zakelijke overeenkomst zijn, voor mij.
je moet het wel echt dicht timmeren, inderdaad, denk ik. Want anders, stel je voor, de een wil zijn aandeel verkopen, weet je, ja, hoe ga je daar dan mee om?
Eigenlijk gewoon een business boven zitten. En
Ja.
er zijn bedrijven voor, zeker op Bali wordt dat veel gedaan ook. En dat bijvoorbeeld hoe heet het? In Zweden zie je dat bijvoorbeeld helemaal niet, hè? Dus dat is een hele andere markt.
Maar dan
goed.
heb je ook vele lagere aankoopprijzen. Dus daar is het ook eigenlijk veel interessanter om zelf te kopen.
Ja, dat kan je gewoon zelf kopen. En je hebt daar gewoon het winter- en zomerseizoen. En op Bali heb je dan weer het hele jaar door seizoen. Dus dat is ook heel gunstig.
Ja.
Als ik nu zelf een woning zou kopen in Zweden en ik zou zeggen, nou, er kunnen 10 mensen mee investeren. Ik denk dat zo 10 mensen mee willen investeren, denk ik. Maar dat moet echt wel goed vastgelegd. En dat moet echt dan, denk ik, zou ik daar eerder al een BV voor moeten oprichten, dat het ergens onder hangt en dat het juridisch
Zeker.
klopt. Ja.
Ja, en ik denk uiteindelijk als je het ook hebt over hoeveel werk je eraan hebt, weet je, het is natuurlijk veel passiever als je zegt van hey, ik heb zelf een zak met geld, ik stop het daarin en ik laat het voor me werken. Dan dat je inderdaad een BV moet oprichten, 10 mensen er aandeel erin kunt laten hebben, zeg maar.
Ja, nou
Ja.
dat is natuurlijk ook niet mijn verdienmodel, maar voor die bedrijven die het bijvoorbeeld op Bali aanbieden, is dat natuurlijk wel hun verdienmodel. Dus dat,
Nou ja, het
ja.
laat wel zien dat er heel veel verschillende dingen mogelijk zijn, denk ik. En daar blijven mensen vaak op hangen van, oh ja, maar ik heb heel veel geld nodig om in vastgoed te investeren.
Ja. Ja, en een ander land wat ook wel interessant is, is bijvoorbeeld Dubai. Wat je bijvoorbeeld veel ziet in Dubai, is dat er ook heel veel nieuwe appartementen worden gebouwd of villa's worden gebouwd. En je kunt daar bijvoorbeeld dan in investeren. Nou, ik noem maar iets, stel dat zoiets 5 ton kost, hè, nieuw gebouwd. En dat wordt binnen 2 jaar gebouwd. Dan krijg je eigenlijk een soort van overeenkomst dat je in delen moet betalen. En stel dat je dan begint gewoon met 20.000 euro te betalen. Je doet je eerste aanbetaling, zeg maar. En dan zeg je, nou, ik heb 60.000 euro. Dus na 3 keer betalen ben ik eigenlijk door mijn potje heen. Dan kun je bijvoorbeeld dat verkopen. En op het moment dat je dat dan in die fase verkoopt, is dat appartement alweer zoveel verder afgebouwd en is het eigenlijk alweer in waarde gestegen. En kun je het eigenlijk alweer doorverkopen voor meer geld dan wat jij het een paar maanden geleden gekocht hebt, zeg maar. Dat wordt heel veel in Dubai nu gedaan.
Ja, maar hoe werkt dat dan? Dat is even heel praktisch, hè? Want je hebt daar 5 ton voor nodig. Dat ga je dan toch, je bespreekt toch van tevoren of een hypotheek of je geeft aan van nee, ik heb dat op mijn rekening staan op de een of andere manier.
Ja,
Toch?
ja.
Dus het is niet dat je met 60.000 euro dat kunt kopen. Er is wel ergens 5 ton vanuit een hypotheekverstrekker of een andere manier nodig.
Ja, officieel wel. Althans, als zij kijken vooral zeg maar naar dat je die aanbetaling moet doen, of in ieder geval de eerste termijnen moet betalen. En als jij het vervolgens door wil verkopen, dan zijn zij helemaal oké mee. Zij bouwen gewoon verder, zeg maar.
Ja, precies. Nee,
Dus
dat.
er zijn gewoon partijen, er zijn gewoon letterlijk partijen die ik daarover gesproken heb, die dit soort trucjes doen eigenlijk, zeg maar. Dus dan stappen mensen niet in omdat ze er op lange termijn verhuurinkomsten in uit willen halen. Nee, ze stappen in omdat ze op korte termijn soort van willen flippen, maar dan zonder te
Ja,
verbouwen.
maar dan wil dus zeggen dat die waardestijging eigenlijk in zo'n korte tijd al zo groot is. Anders doe je dit.
Ja, wordt er maar 1 muur gebouwd, dan is het al, weet ik veel meer. En dan kan je er zo al 20.000 euro uithalen. Ja.
Ja, dat moet dan ook wel, want je hebt natuurlijk ook de aankoopkosten en dergelijke die je ook mee moet berekenen. Maar
Ja.
ja, Dubai, interessant. Zie je jezelf daar ook investeren in Dubai?
Nee, dat ligt niet in onze planning, maar ik vond het wel een heel interessante. Ik denk dat het een hele interessante markt is. En zeker als je in contact komt met dit soort partijen die op dit soort, ja, zeg maar deze strategie hanteren. Ik denk dat er best wel voor een aantal best wel heel interessant kan zijn.
Ja, zeker. Nou, ik vind het mooi, weet je, want het is eigenlijk endless, zo heet je bedrijf tegenwoordig
Ja.
natuurlijk. Dat is het ook met ondernemen of investeren over de grens, weet je. Je zet een stap en de volgende die ontstaat daar wel. Veel mensen zien het vaak als heel, heel moeilijk en oh, maar ik weet niet hoe het allemaal werkt. Maar ga maar eens kijken en ga het maar eens ontdekken, inderdaad.
Ja, en ook wel, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dat je ook enerzijds ga je natuurlijk ook in het buitenland kopen, wat ik net zei over Zweden, omdat je jezelf daar ook ziet wonen. En je kijkt natuurlijk ook naar rendement. En dat heb jij ook gedaan, hè, voor Madeira. Van hey, ja, dus dit is ook gewoon heel veel mensen die daar als digital nomad komen voor langere tijd. Kan je het ook verhuren? Dat is ook interessant.
Je
Dus
ziet daar
dat,
een enorme
maar ook de
verandering.
spreiding, gewoon de spreiding van investeringen in Nederland, investeringen in het buitenland, maar ook investeren binnen Europa en buiten Europa. Ook dat neem ik daarin ook mee voor mezelf.
Ja, zeker. Want kijk, net zoals je nu in Nederland natuurlijk ziet, wij waren heel erg in ons portfolio in Nederland aan het bouwen. Maar er zijn natuurlijk zoveel regels bijgekomen dat we bijna voor de vraag komen te staan van gaan we het verkopen of gaan we het aanhouden? Terwijl dat al een paar jaar geleden totaal niet verwacht. En terwijl als je het dan wel verspreid hebt over Europa of net daarbuiten, dan
precies.
sta je toch weer stabieler ook in je investeringen.
Ja, nee, dat is ook zo. Ja, jij hebt ook inderdaad een appartement in Nederland, toch? Heb jij?
Ja, ik heb een appartement en mijn vriend heeft natuurlijk verschillende panden. Gewoon huizen en appartementen. Maar ja, voor ons is het nu, we hebben natuurlijk net onze eerste investering in Madeira gemaakt als bouwgrond. Dan gaan we bouwen. Onze volgende stap wordt daar een huis kopen om te kunnen wonen en ook om te verhuren in de toekomst. Maar we zijn nu ook aan het kijken van houden we dat in Nederland aan of nemen we dat mee naar Madeira? Gaan we het verkopen en gaan we dat geld wat daaruit vrijkomt verdelen over verschillende dingen in Madeira? Ja, maar dat soort stappen zet je ook niet in één keer. We gaan niet hier het hele portfolio verkopen en het geld daarin sluizen. Je wilt toch stap voor stap ontdekken ook hoe dat werkt.
Ja. Nee, dat is ook zo. En dat is ook wel. Ik heb zelf ook een appartement in Nederland ook. Dus echt een stenen appartement. Maar daarvan was dus, zeg maar, de huurder ging er dus nu uit in januari. En toen kwam ik ook voor die keus van ga ik er een nieuwe huurder inzetten of ga ik het verkopen? En ga ik dat verder, kan ik dat ook weer verder investeren in mijn potjes? En dus ik heb er nu wel voor gekozen ook om het te verkopen. Om
Oh,
ook
je
wel
gaat ook verkopen. Ja.
strengere regels, zeg maar, in Nederland. En omdat ik ook, zeg maar, de waarde die ik er, de overwaarde die er ook in zit. Ik kan daar gewoon wel misschien nog 3 huisjes voor kopen.
Ja, precies. Ja. En je gaat rendementsberekeningen maken. En
Ja.
die komen op dit moment natuurlijk bij vakantiewoningen nogal wat hoger uit dan jullie vastgoed. Ja.
Ja, dus voor het weet heb je all over the world, heb je 10 huisjes.
Ja, had je dat verwacht een aantal jaar geleden?
Nee.
Nee.
Maar dat is ook wel weer, want je zei op een gegeven moment ook van, oh ja, je hebt wel heel duidelijk, soort van heel strategisch en helder en zo doelgericht. Maar dat is ook wel zo. Maar ik ben ook wel iemand, ook in mijn business, die, ik heb wel een soort van duidelijke richting, wat ik wil en wat ik, waar ik naartoe wil. Maar along the way komen er ook dingen waardoor je soort van inzicht krijgt. Oh ja, en nu ga ik dit doen. Of nu ga ik dat doen. Dus ik had dat niet kunnen bedenken. Maar nu ik erin zit, zie ik het steeds meer voor me, zeg maar. Dus dat is ook wel. Je moet ergens beginnen. En daar moet je committed aan zijn. En vervolgens zie je het groter geheel. En zie je, hey, er is nog meer mogelijk dan dit.
Dat kun je vooraf ook niet bedenken. Dat is het mooiste als je ergens inspringt. Er ontstaan steeds meer kansen en je horizon wordt ook steeds verder verbreed.
Ja, ik had ook niet kunnen bedenken dat in eerste instantie ben je op Nederland gefocust, dat buitenland een optie. En dan denk je, oh ja, Zweden. En vervolgens ben je met Bali bezig of ben je aan het luisteren, wat is er op Dubai? Hey, dat is ook interessant. En op een gegeven moment leer je ook steeds meer mensen kennen. Die bijvoorbeeld zoals jij, die op Madeira zit, of iemand die ik ken die op Curaçao nu aan het bouwen is. Ook dat soort dingen, dat komt dan op je pad. En dan ga je ook weer je horizon verbreden. En ik vind dat echt mateloos interessant, want ik hou ervan om dingen te ontdekken en dat soort avonturen op te zoeken en te kijken van, wat is er nog meer mogelijk? Maar wel voor mij dan wel weer altijd op die meest simpele manier. Dus hoe kan ik het daarin wel gewoon super simpel houden?
Want hoe hou jij het voor jezelf simpel als je dadelijk, laten we zeggen, in Zweden, Nederland, Dubai en Bali een huisje hebt?
Ja, dat het zoveel mogelijk uitbesteed is. Nou is dat voor Bali en Zweden natuurlijk sowieso nodig. Maar ook in Nederland, toen wij in Zuid-Afrika woonden, we hebben alles uitbesteed. Dus wij konden met gemak daar naartoe. En dat is natuurlijk heel fijn. Ik ga er wel eens zelf naartoe om de tuin te doen, maar het hoeft niet. Ik kan daar gewoon iemand voor inschakelen. We hebben een sleutelkastje, we hebben een schoonmaker. Ja, dat redt zich allemaal. Airbnb kun je allemaal berichtjes gewoon automatisch instellen die mensen krijgen. Dus je hoeft niet de hele tijd te appen met mensen.
En je had het net inderdaad over 20.000 euro wat je met je eerste huisje verdiende op jaarbasis.
Ja.
En welk percentage daarvan gaat dan ongeveer naar kosten als je alles uitbesteedt?
Zo, dat is wel een goede vraag. Even kijken, als je gemiddeld, zeg maar, even bijvoorbeeld voor voor koopgrond dan, bijvoorbeeld het park waar ik zit, is toch wel, even kijken, ik denk 35.000 tot 4.000 euro kosten op jaarbasis. wat je maakt. Ja, laten we maar even zeggen, 4000 euro kost het je maakt. Ja.
Precies, dus dan zou je daar 16.000 aan overhouden.
Ja, netto. Dus dan is het kosten voor het park, kosten voor gas en elektra, wifi, schoonmaak,
alles
alles.
Is eraf, ja. En de belastingregels zijn ook nog soepeler, toch, voor vakantiehuizen? Want wij hebben natuurlijk al een regulier vastgoed. Maar ja, we zijn eigenlijk te sjaak met de belastingregels. Maar dat is voor vakantiewoningen natuurlijk, daar betaal je geen belasting over of minder?
Nou, als je koopgrond hebt, wat ik net zei, betaal je wel gewoon overdrachtsbelasting. Dus dat neem je mee. Dat is voor huurkavels dan niet zo. Dus daar kan je sowieso lager investeren.
Ik bedoel ook over je rendement.
Ja, precies. Maar dat ook, zeg maar, over de huurinkomsten worden niet belast. Maar je komt wel met als je dus een huisje koopt in Nederland op koopgrond, dan komt die wel gewoon in box 3. En die regels, die worden straks, of je nou gewoon een appartement hebt of een vakantiewoning, als dat doorgaat, wordt er gewoon 6% over berekend. Over de waarde van dat huisje. Dus als jij een huisje hebt wat bij het kadaster gewoon ingeschreven staat van, weet ik veel, 80.000 euro, dan ga je daar gewoon de waarde over betalen. Die WOZ-waarde wordt gewoon meegenomen. Maar goed, 80.000 euro is wel een verschil met een appartement voor 3 ton, zeg
Ja,
maar.
absoluut. Ja. Dus het is.
Ja. Ja, maar dat neem ik ook mee, zeg maar. Ik neem die nu al mee in mijn berekeningen ook, dat bijvoorbeeld die 6% er gaat komen. Waarover
Ja,
je.
daardoor kun je ook kijken, blijft het interessant of niet, inderdaad. Ja.
Ja, precies.
Ja.
Maar het is nog wel altijd, wordt het gezien als een privé iets. Ook als jij bijvoorbeeld 3 of 4 huisjes hebt in Nederland. Je wordt niet gezien, je wordt dan nog steeds niet gezien als ondernemer. Dus het komt niet in jouw inkomsten, in box 1, zeg maar.
Ja, en dat maakt het denk ik interessant. Want alle huurinkomsten die je wel in box 3 hebt, dus uit je regulier vastgoed,
Ja.
daar ga je dadelijk heel wat belasting over. Dus
Ja, precies. Ja. Nou ja, en met het buitenland ligt het natuurlijk weer iets anders. Want in het buitenland, dat komt dan ook in box 3 eigenlijk, die vakantiewoningen. Maar de Belastingdienst geeft in Nederland geeft vrijstelling voor buitenlandse, nou ja, properties, om het zo maar te zeggen. Dus bijvoorbeeld met Zweden, dat wordt niet belast in Nederland. Daar krijg je gewoon vrijstelling voor. Maar in Zweden wordt dat niet belast. Dus eigenlijk betaal ik dan helemaal geen belasting. Omdat ik zeg maar tussen die twee landen in zit. Dus als jij in een land investeert waar ze vrij weinig belasting betalen over je property, dan is het natuurlijk heel gunstig. Want dan zegt Nederland, nou ja, wij gaan ervan uit dat je al belasting betaald hebt. En dan heb jij misschien veel minder belasting betaald of misschien helemaal geen belasting betaald in dat andere land.
Ja, precies, maar zij ja. Ja, dat maakt het ook nog eens interessant. Ja.
Ja, dus je hebt verschillende dingen om
Ja.
rekening mee te houden, zeg maar, in je berekeningen en in je zoektocht. En dan kom je bij, voor mij dan een aantal, wat ik net zei, een aantal parken in Nederland uit die heel interessant en lucratief zijn, maar ook een aantal landen uit die gewoon heel lucratief zijn. En als je daar dan op focust, ja, dan kan je gewoon hele goede rendementen maken, ja.
Ja. Hey Ilona, nou, ik denk dat je heel veel interessants gedeeld hebt, heel veel praktische kennis gedeeld hebt, dus dank je wel daarvoor. Heb jij nog laatste dingen die je mee wilt geven aan de luisteraars?
Nou, sowieso te beginnen. Dus sowieso je te verdiepen en te beginnen met iets. Al is het investeren in aandelen of iets met crypto's te doen, ga je daarin verdiepen ook. En heel vaak hoor ik ook wel van, ja, maar ik vind het gewoon niet interessant om dat soort markten in de gaten te houden of me daarin te verdiepen. Maar dat is wel nodig, vind ik. Ook als jij in vastgoed investeert, je hebt wel de markt te leren kennen. En ik vind dat heel leuk om te doen en heel veel mensen vinden dat niet leuk, maar ik denk dat het moeilijk samen kan. Als je het niet leuk vindt, dan ga je ook niet echt je best doen, zeg maar. Dan kun je niet echt committed zijn. Dus dat.
Kennis ook absoluut nodig. Zeker als je zo'n bak met geld gaat investeren. Dan wil je toch weten waar je dat in doet en wat de verwachtingen ook zijn. Ja.
Dus hoe kun je het ook leuk maken voor jezelf? En voor mij is het al, als ik dan zo'n potje heb van Tiny Cabin en dat potje wordt weer gevuld, denk ik, wauw.
Ja, je hebt het ook. Ik heb letterlijk op mijn rekening een potje en die heet dan Madeira Dream House. Weet je wel? Dan stort ik iedere maand geld bij, dat zie ik. Weet je wel?
Ja,
Ja,
maar
je
dat
hangt
is
aan je
net zo
droom.
goed als jij een mooie reis wil maken naar Amerika of zo. En je hebt zo'n potje met Amerika, droomreis of zo. Ja, dat werkt gewoon heel erg.
Ja.
Dus Ga je erin verdiepen, maar en doe het op een manier dat jij ook het gevoel hebt van ik haal er ook lol uit, zeg maar, plezier uit. En dat het bijdraagt aan het grote plaatje van hoe jij je leven wil inrichten. Dat geldt voor jullie natuurlijk ook op Madeira. Dat ja, je ziet het gewoon als onderdeel van je leven en hoe het je leven kan faciliteren.
Ja, absoluut. Dat drijft ons ook naar Madeira toe, omdat we denken van ja,
Ja.
we levensstijl daar op een eiland en veel buiten met ons gezin, weet je, dat spreekt ons gewoon heel erg aan. En we zien
Ja.
daar heel erg meerwaarde te kunnen creëren op een stapel stenen die we gekocht hebben, zeg maar. Hoe dan dat is.
Even wat verbouwd worden.
Ja, er moet nog wat gebeuren. Maar weet je, ja, je creëert wel een boost in je vermogen, zeg maar, als het dadelijk klaar is. Dus ja, dat,
Ja, precies.
ja.
Ja, top. Leuk.
Hey, leuk, Ilona. Nou, ik denk dat dat je heel veel fijns en leuks gedeeld hebt. Dus ik wil jou heel erg bedanken.
Ja, graag gedaan.
Waar kunnen mensen jou vinden?
Op Instagram met Endless, maar ik moet zelf alweer kijken hoe het precies. Volgens mij is het end.les.nl.
Oh, dat is ook. Ik
Ik
zal
moet
het maar.
het zelf nog gaan wennen, hè? Gewoon hoe ik heet nu. Dus
Ja.
ja, end.les.nl inderdaad.
Top. Ik ga hem hieronder delen in de show notes.
Ja.
Dankjewel.
Oké. Okay.